Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits
en Sophia,
grote wijnliefhebbers.
Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn en zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuse wijnsnobs.
Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met ons mee?
Zo, de feestdagen zitten er weer op.
Ja, was weer een knallend uiteinde van het jaar, kunnen we wel zeggen.
Ja, zeg dat wel.
Redelijk wallen onder mijn ogen. Volgens mij een paar extra kilo eraan gegeten.
Wel en, heerlijk, maar ja. Eerlijk gezegd, ik kan nu echt even geen wijn meer zien.
Nee, ik denk dat mijn lever even rust nodig heeft na deze escapades.
Nou, en wij zijn volgens mij niet de enige, want ik zie het eigenlijk steeds wel meer om me heen dat mensen januari even rustig aandoen met een dry January.
Ja, die vind ik lastig om daaraan te wennen, want ik wil 's avonds gewoon met een glas wijn op de bank zitten.
Ja, en ik vraag me ook eerlijk gezegd af of er wel lekkere alcoholvrije wijnen zijn.
Ja, ik vond het überhaupt echt verrassing dat het überhaupt bestaat, alcoholvrije wijn.
Ja.
Wauw.
Het wordt steeds populairder ook volgens mij.
Nou, ik heb het echt nog nooit gedronken. Serieus niet. En ook nog nooit gezien, denk ik. Waar zou ik het moeten halen?
Joh? Gewoon Albert Heijn.
Echt? Ja? Heeft de Albert Heijn alcoholvrije wijn?
Ja. Wow. In de supermarkt vind je dat gewoon?
Oh, nou, dat. Ik weet niet of ik dat een goede of slechte ontwikkeling moet vinden.
Iemand die hier veel over weet is Esmee Langereis. Zij is wijnjournalist en is zelf heel erg fan van alcoholvrije wijnen, als ik het goed begrepen heb. Dus ja. Nou ja, zij moet ons hier maar even meer over vertellen, zodat wij toch deze maand kunnen doorkomen met een lekker wijntje.
Ik ben benieuwd of ze mij kan overtuigen, want ik ben nogal wel een beetje kritisch.
Oké. Okay. Nou ja, laten we het.
We gaan het ondervinden.
Nou, vandaag zitten we aan tafel bij Esmee Langereis. En Esmee is wijnjournalist en schrijft al, volgens mij al wel meer dan 15 jaar voor verschillende magazines en boeken, waaronder De Grote Hamersma en ook NRC. En naast alleen wijnen proeven en beoordelen en schrijven over wijnen, heeft ze ook het wijnmakersvak een tijdje beoefend als assistent wijnmaker bij Château Amsterdam. Dus nou ja, ze weet ontzettend veel, dus we kunnen ons wijs veel van haar leren. Maar ook als het gaat over het onderwerp van vandaag, dus alcoholvrije wijnen, kan ze ons hopelijk heel veel vertellen. Want ook al is ze wijnjournalist, wijn drinkt ze nauwelijks. Dus ja, welkom Esmee, of wat leuk dat wij hier mogen zijn.
Ja, je trouwt ook een heel vies gezicht bij alcoholvrije wijnen.
Nee, ik moet nog even wennen aan het idee, denk ik.
Nee, maar ik dacht erover na dat inderdaad als je mij gaat introduceren, dat voor mensen die geïnteresseerd zijn in wijn en ze horen alcoholvrije wijnen, waarschijnlijk zet iedereen nu meteen de podcast uit.
Ja. Dit horen ze al niet meer.
Precies, dit horen ze al niet meer. Er zijn heel veel leuke, dus ik doe vast even een spoilertje. Er zijn echt heel veel leuke ontwikkelingen. Mm-hmm. En juist voor mensen die dus iets geïnteresseerd zijn in wijn en eigenlijk al best lang met wijn bezig zijn, is alcoholvrije wijn een heel interessant onderwerp, omdat het zo innovatief is en omdat er zoveel gebeurt. Dus ik heb even met Sophia gebeld voordat we deze podcast gingen opnemen. En toen vertelde ik ook al dat ik laatst in Zuid-Afrika was op een hele grote wijnbeurs, Cape Wine. En daar is de hele Zuid-Afrikaanse wijnwereld die is daar aanwezig. Maar er komen ook heel veel internationale journalisten naartoe. En de leukste gesprekken die ik daar heb gevoerd met wijnmakers, vond ik, ging over alcoholvrije wijn. En dat komt omdat het voor hun ook nog een nieuw concept is. Dus die markt heeft zich nog niet helemaal gedefinieerd. En ze weten nog niet, dus economisch is het leuk om over te praten, maar ook qua wijn maken. Want mensen, de wijnmakers moeten eigenlijk alcoholvrije wijn gaan maken, omdat er heel veel vraag naar is. Mm-hmm. Maar ze weten nog niet hoe ze het lekker kunnen krijgen. Dus ik schrijf inderdaad 15 jaar ongeveer over wijn. En op een gegeven moment, ja, dat is misschien een beetje lullig om te zeggen, maar dan ken je die verhaaltjes van die wijnmakers wel, weet je. Het is,
je wordt niet heel snel meer verrast.
Ik word niet heel snel meer verrast. Dat klopt. En daarom vind ik het dus leuk. Omdat als ik nu met ze sprak, dan... Dan waren ze zelf ook nog aan het ontdekken. En ik heb ze zelfs ook nog wel wat ideeën aan de hand kunnen doen. Omdat het op verschillende plekken heel anders zich ontwikkelt. Dus bijvoorbeeld in Scandinavië, waar ze niet per se wijn maken, zijn ze wel heel ver met het maken van rare brouwsels met thee en met bepaalde soort gedistilleerde spirits. En soms blenden ze dat ook met wijn of met druivenmost. En dan krijg je dus hele bizarre creaties.
Oh ja. Dus gewoon die alcoholvrije wijnen zijn gewoon nog zo onwijs in ontwikkeling. En ja. Er is gewoon nog niet een bepaalde... Precies. Want dit is de alcoholvrije wijn. Ja,
er is niet zoals bijvoorbeeld bij champagne een comité de champagne. Nee. Wat iedereen met elkaar verbindt. En,
klopt.
Er is niet een soort van platform waar je zegt van... Oké, hier gaan we het even hebben over alcoholvrij.
Ja, nou dat is net opgericht. Okay. Maar er zijn meerdere platforms die... Want iedereen ziet nu die markt en duikt daar ook op. Dus er is net een soort comité opgericht, maar dan niet vanuit de staat, maar gewoon commercieel. Ja. Een soort vereniging van alcoholvrije wijnen of alcoholvrije dranken is dat. Ik ben even vergeten, iets van World Alcohol Free Committee of zo. Zoiets inderdaad.
Moet je tegen,
ik zal het even googlen.
Maar even voordat we ook de diepte induiken, want waar begon dit voor jou? Zeg maar, wanneer was voor jou het eikpunt van oké. Ik hou een pleidooi voor alcoholvrije wijn.
Nou, dat kwam omdat ik was er al in geïnteresseerd. Laten we zeggen, in 2018 zag ik gewoon als wijnjournalist dat er steeds meer wijnjournalisten en wijnmakers bezig waren met alcoholvrij. En dat kwam inderdaad door bier. Dus vanaf 1975 in Nederland zijn we minder gaan drinken, minder alcohol gaan consumeren. Alleen het alcoholvrije bier is ontzettend gestegen in omzet. Oh. Dus de markt voor alcohol gaat naar beneden. We gaan minder alcohol drinken, maar we kopen wel betere wijnen. Dus duurdere wijnen. We geven meer geld uit per fles. Maar in totaal, netto, drinken we minder. En dat alcoholvrije bier, dat was echt een daverend succes. Waarom is dat een daverend succes geworden? Door de Europese druk van de Europese Commissie. Mensen, ze willen zeg maar, net zoals met tabak, wilden ze bier ook achter gesloten deurtjes in de supermarkt doen.
Oh ja.
Dus ook zonder merk op je flesje, et cetera. Dus
dan wordt het heel saai in één keer, heel onaantrekkelijk.
Heel onaantrekkelijk. Ja. Dus ze hadden een voorwaarde. Ze hebben dus gezegd tegen de grote bierbrouwerij, zoals InBev, hebben ze gezegd: jullie moeten fors investeren in alcoholvrij. Dat ook gaan campagne voor gaan voeren. Anders gaan we alcohol of in ieder geval bier net zo behandelen als tabak. Dus die hebben enorm ingezet op die innovatie. En het resultaat is dat het bier, het alcoholvrije bier dat wij nu drinken, hartstikke goed smaakt.
Ja.
Nou is het natuurlijk ook wel makkelijker om alcoholvrij bier te maken dan alcoholvrije wijn. Omdat er veel meer alcohol in wijn zit dan in bier. Dus als je bier gaat dealcoholiseren, dus je maakt eerst bier, dan haal je de alcohol eruit, dan is dat maar 5%. Ja, bij wijn is het 12%. Ja, dus dat scheelt echt een slok op een borrel, letterlijk. Ja. Maar dat zag ik dus gebeuren al... 2017, 2018 was ik ermee bezig. Toen werd ik op een gegeven moment ziek. Toen ben ik een tijdje, een jaar lang eigenlijk uit de running geweest. En dat was meer omdat ik gezond wilde worden. Ik moest geopereerd worden. En ik wilde gewoon dat mijn lijf even helemaal vrij van alles was. Dus ik ging gezond eten, ik ging niet meer drinken. Toen ben ik geopereerd. Dat ging goed, dus ik ben nu genezen. Ik had een darmkanker, maar ik heb geluk gehad. Dus dan kunnen ze het opereren en dan is het weg. Maar toen kwam ik uit die operatie en toen kwam COVID. Dus eigenlijk was dat een soort van één op één, wat op elkaar aansloot, waardoor er helemaal geen leuke dingen meer waren. Ik kon gewoon wel wijn proeven voor mijn werk, maar ja, dat slik ik niet door. Maar ik had natuurlijk wel het genot van een beetje lekker wijntjes proeven. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter hoe bevrijdend dat voelde om, zeg maar, niet te drinken. Dus geen katers. Geen slapen, zeg maar, lastig slapen. Ik voelde me gewoon lekkerder. En ik begon me ook te realiseren dat ik heel vaak wijn of alcohol dronk als ik daar eigenlijk niet eens op zat te wachten, maar gewoon omdat het er was. Dus bijvoorbeeld
dan zonder na te denken eigenlijk een glas wijn schenken.
Ik drink iedere avond een glas wijn.
Ja.
Zeg maar zo.
Omdat je het lekker vindt.
Ik vind het heerlijk. Zeg maar, het is gewoon, maar dan zit ik gewoon van een glas wijn echt te genieten.
Ja.
Maar ja, het is niet excessief drinken of zo.
Helemaal niet.
Nee, maar.
En dat is ook eigenlijk niet wat ik bedoel met. Dat je vaak alcohol drinkt als je er eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Want jij kiest er op dat moment voor. Jij weet welke wijn je gaat drinken, je eigen wijn. Maar ik heb het meer over die momenten dat je in de zomer hier bij de buurvrouw aanwaait en er staat een fles supermarktwijn op tafel waar je op zich, je wilde geen wijn gaan drinken. Het staat daar toevallig, ze biedt het je aan. Je zegt ja hoor, waarom niet? Ja. En voor je het weet heb je een fles achter je kiezen als je naar huis gaat.
Ja. Ja.
En dat, zeg maar, dat principe, daar ben ik mee opgehouden. Dus ik heb een jaar lang helemaal niet gedronken, maar dat had ook met mijn gezondheid te maken en met COVID. En om eens te ontdekken hoe dat nou voelde om gewoon helemaal sober te zijn. Dus, nou ja, hier komt even een term, sober curious. Ik ben een sober curious wijnjournalist. Ja, sober curious. Als je erin duikt, dan je wordt zo in een vortex gezogen in Instagram van yoga en de quinoa etende millennials.
Ja, plastic vrij.
Ja, precies. Ja. En dat mindless drinking, waar ik het ook wel eens over heb. Dat is wel wat ik ben, maar mindless drinking, dat staat dus tegenover bewust drinken. Dus als je een mindful drinker bent, dat ben ik, dan ben je bewust met wat je aan het drinken bent. En als je mindless drinker bent, dan ben je gewoon alles maar naar achteraan te klokken.
Ja.
Omdat het gewoon op tafel staat. Alcohol by default. Gewoon als het 5 uur is, drinken we een glas wijn. Als wij afspreken, drinken we of koffie of we drinken wijn.
Ja.
En kijk, als jij ervoor kiest om gewoon jezelf helemaal te bezatten op een avond, prima, ga je gang. Maar dat is dus niet mindless, dat is mindful. Want je kiest ervoor. Je wil gewoon tot het gaatje gaan. Je gaat gewoon helemaal, je wil dronken worden. Nou, weet je, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Dat heb ik vaak genoeg gedaan. Dus ik zou zeggen, go for it. Maar die alcohol die je inneemt, terwijl je het eigenlijk niet lekker vindt, en je zit helemaal niet te wachten op alcohol op een dinsdagavond en je moet de volgende dag weer naar je werk.
Yeah.
Misschien kan je dan net zo goed iets drinken wat ook lekker is. Want je wil gewoon iets lekkers drinken. Waarom drink je wijn? Omdat je het lekker vindt.
Ja.
En het zou zo fijn zijn als er dus dingen zijn die je in je glas kunt gooien, die net zo lekker zijn. En die ben ik gaan zoeken. En die zet ik dus op dat whattodrink.nl. Om te kijken als een soort reviews van wat is er allemaal in de markt. En er is ontzettend veel nu. En dan heb je dus alcoholvrije wijnen. Maar je hebt ook allerlei alternatieven. Ik zal er zo een paar pakken. Theeën, kombucha's, rare blenden die ze in Noma drinken. Het is een heel spannend gebeuren eigenlijk. En zodra je dat ziet en je zet je even over die drempel heen van gadverdamme, er zit geen alcohol in. dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open.
We hebben al wel een beetje gehoord dat je nu natuurlijk in ieder geval minder alcohol of wijn met alcohol drinkt. Maar we zijn nog wel benieuwd. Vraag aan elke gast, wat drink je wel en wat drink je niet?
Ja. Nou, ik drink dus geen vieze wijn. Dus ik kies heel bewust als ik wijn drink. Want ik drink wel wijn hoor, zeker.
Oh ja.
Alleen niet zoveel. En alleen als ik er zin in heb en het super lekker is en ik dat ook weet. Dus soms probeer ik het natuurlijk wel. Maar wat ik zelf het liefste drink, dus afgezien van al die alternatieven die ik nu aan het uitproberen ben. Ik heb nog nooit iets geproefd wat lekkerder is dan echt een mooie wijn. Dus ik ben nog steeds wel een wijnfan.
Oh, ja.
En de mooiste wijnen die ik geproefd heb, dat waren toch natuurwijnen. Of in ieder geval wijnen, ja zeker.
Oh.
Ook de fieste. De fieste waren ook natuurwijnen.
Oh, ja.
Maar kijk, als je natuurwijnen hebt, dan Als het goed gaat, dan is het gewoon zo zuiver, zo schoon, zo puur. En het spreekt veel meer energie uit. Dus er zit meer energie in, uit de bodem. Of ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar ik kan het heel vaak gewoon proeven. Of een wijn biodynamisch bijvoorbeeld is. Het hoeft niet eens per se een echte natuurwijn te zijn. Oeps, dat is het kattenbakje. Automatische kattenbakje. Ja, dus de mooiste wijnen die ik in mijn leven heb geproefd, dat waren Franse of Italiaanse natuurwijnen.
Oh.
Hoe maak je überhaupt alcoholvrije wijn?
Ja, hele goede vraag. In principe, de meest gebruikte methode om alcoholvrije wijn te maken is om eerst gewone wijn te maken en daarna de alcohol eruit te trekken. Maar waar we het net ook over hadden, die categorie is nog steeds aan het uitvinden wat nou de beste methode is. Dus bij bier bijvoorbeeld zijn ze zo begonnen. Je maakt bier en haal je de alcohol eruit. Dat heet dus dealcoholiseren. En daar heb je verschillende technieken in. Die passen ze ook toe op wijn. Maar bij bier zijn ze bijvoorbeeld nu ook al aan het ontwikkelen dat er bepaalde gisten gebruikt worden, waardoor er minder... waardoor de suikers wel worden omgezet, maar in minder alcohol. Dus dan hoef je er daarna ook minder alcohol uit te halen. Soms zelfs helemaal niet meer. Omdat er helemaal geen alcohol geproduceerd wordt, of dat wordt meteen weer opgegeten, zoals bij kefir. De meest gebruikte techniek is destillatie. Dus verhitting van de wijn, waardoor de alcohol zich scheidt van de andere stoffen en daarna wordt het weer samengevoegd. Dus je ontleedt die wijn eigenlijk, waardoor je hem uit elkaar trekt en dat proef je dus ook een beetje terug.
Ja, want ik kan me voorstellen dat juist, dat je wil die wijn eigenlijk niet verwarmen. Toch?
Klopt, daar heb je helemaal gelijk in. En dat proef je dus wel vaak, want normaal verwarmden ze hem best wel tot 70 graden bijvoorbeeld. Dat is dan destillatie. Maar de volgende stap die ze hebben uitgevonden is een vacuümdestillatie. Dan bouw je er een vacuüm omheen en dan is het kookpunt lager, omdat het in een vacuüm is. Ja, ik zeg het ook allemaal, maar ik ben heel slecht in scheikunde. Maar als je dus destilleert in een vacuüm, hoef je dus minder te verwarmen om nog te kunnen distilleren. Dus dan wordt die tot 25 graden verwarmd. Maar toch nog steeds blijf je dan, als je een alcoholvrije wijn proeft, jullie hebben het nooit geproefd, maar er zit vaak een soort gekookt smaakje aan. Een beetje een jammig smaakje bij rode wijn. En bij witte wijn ook een soort een bepaalde weeigheid, waar mensen altijd van zeggen, wat is dat toch, dat smaakje? En dat komt dus door die verwarming, door die verhitting. Ja. Dus,
want eigenlijk nemen ze, zeg maar, ze maken eigenlijk gewoon, er wordt een wijn gemaakt.
Ja.
En dan, zeg maar, eigenlijk helemaal als laatste stap zeggen ze, dan gaan we nu de alcohol eruit halen door het dus te verhitten.
Ja,
dat en het dan te distilleren. Om te doen, ja. Ja.
Precies. En dan gooi je de alcohol, verkopen ze dan door. Want dat is geld waard.
Ja, tuurlijk. Dat gooi je niet weg.
Ja, dat gooi je niet weg. De wijn, daar doen ze denk ik nog wel wat mee. Wat precies, weet ik ook niet. Om die dan weer op smaak te brengen. Maar in principe verliest de basiswijn waar ze mee werken een heleboel aan smaak. Dus alcohol is een smaakgeleider. Dus zodra je alcohol ergens in doet, dan worden de aroma's die er ook in zitten versterkt. Kunnen wij ze beter proeven. Dus dat slaat dood. Het wordt veel schraler en moeilijker. En de zuren en de tannines worden versterkt. Dus als je een zure basiswijn hebt, dan wordt die extra zuur als je er alcohol uit neemt. Derde punt, als je alcoholvrije wijn maakt en je wil dat verkopen, je kan je voorstellen, het is duurder dan gewone wijn. Want je moet eerst gewone wijn maken en dan moet je het dealcoholiseren. Dat is best wel
een extra proces.
Proces en een kostbaar proces. Ja. En je krijgt er niet per se iets beters door. Dus dat is een beetje lastig. Dus wat doen ze dan om het betaalbaar te laten maken, is de basiswijn die ze gebruiken goedkoop en bocht. Vaak. En dat is nu aan het veranderen. Dus je ziet nu dat op de massamarkt zijn nog steeds alles wat in de supermarkt kopen. Dat is, kan natuurlijk niet te duur, want niemand gaat een wijn van 15, een alcoholvrije wijn van 15 euro in de supermarkt kopen. Maar er begint dus een niche te ontstaan waarbij er dus wel. Ik heb bijvoorbeeld laatst bij Niks en Niks een witte Sylvaner geproefd van 20 euro. En dat zit dan ook echt in een hele mooie fles. En dat is goede basiswijn. En dat is een Duits heel hip bedrijf uit Berlijn. En die hebben Colonne Nul. En die denken gewoon, dit is een markt. Er zijn mensen die hier behoefte aan hebben, die wel iets lekkers willen drinken. Dus die kopen dan partijen op van goede wijn, kleine batches. Dus dat is geen massaproductie, maar kleine producenten. En die huren dan gewoon zo'n apparaat. Of een plek, zeg maar, een timeslot in zo'n apparaat. En die dealcoholiseren goede wijn. En dan proef je ook meteen het verschil.
Cool.
Ja.
Wow, dus het kan wel. Want net toen je een beetje aan het vertellen was, dacht ik van dit klinkt. Het ging alleen maar bergafwaarts bijna. Van ja, en het is misschien extra zuur. Nou, ik heb.
Ja.
Ik heb heel erg zin straks in de proeverij, want ik heb lekkere Riesling uitgekozen.
Oh ja, heel goed.
Dat zei, dacht ik, oh ja.
Maar als jij zegt, ja, het klinkt niet zo lekker, dat klopt. Dus een heleboel mensen die bijvoorbeeld 5 jaar geleden een alcoholvrije wijn hebben geprobeerd, in dat moment was het ook gewoon allemaal nog niet zo best.
Ja.
Maar het is wel zinvol om dat een beetje bij te blijven houden. Want de ontwikkelingen zijn daar.
Ja, inderdaad. En, dat haal ik juist uit je verhaal. Ik dacht eerst van, oh nee, dit klinkt niet al te best. Maar
nou,
toen,
het is ook hartstikke lastig.
Er zijn zoveel ontwikkelingen en er zijn dus wel.
Er is hoop.
Ja, dat er is dat, hoop. Ja. Laat ik het zo
er
zeggen.
Er is hoop.
Ja.
Er moet geld dus in innovatieve processen gestoken worden. Meer mensen moeten zich, dus meer producenten gaan zich realiseren dat het een markt is waar ze ook echt in kunnen investeren en er aandacht aan kunnen besteden. Ik bedoel, waarom is een wijn een goede wijn? Dat komt door aandacht. Het komt door liefde van de wijnmaker. Dus als wijnmakers ook liefde krijgen voor het maken van alcoholvrije wijn, dan zul je dat ook terugproeven.
En zie je dat nu ook dan? Misschien, want je had het over dat het nu best wel een trend is en er steeds meer vraag is naar alcoholvrije wijnen. Zie je dan ook dat inderdaad al bij de wijnmaker beginnen, dat zij misschien
zeker
al vanuit de basis anders omgaan met
hele
hun
goede vraag. Ja,
wijn?
Nou, zelfs in de wijngaard al.
Oh,
dus ze zijn zelfs nu al in Frankrijk plannen aan het maken om de druiven op een andere manier te telen, waardoor ze geschikter zijn voor het maken van wijnen die gedealcoholiseerd gaan worden. Die alcoholpercentages die zijn nu juist door het klimaat enorm aan het stijgen. Dus ze zijn sowieso al aan het kijken hoe kunnen we die druiven op een andere manier telen, om dat een beetje naar beneden te houden.
Ja, precies.
Oké, maar we hebben het nu net gehad over dealcoholiseren. Zijn er nog andere methodes om die wijn alcoholvrij te
Ja, want net zoals bij bier zei je van, oh, er worden nu al manieren gemaakt, of door middel van gisten bijvoorbeeld, ervoor gezorgd dat je al een alcoholvrij bier maakt, zeg maar. Zodat je het er niet uit hoeft te halen, maar bij wijn
is dat lastiger, omdat er natuurlijk veel meer alcohol geproduceerd wordt. Je begint met veel meer suikers. Hoe maak je wijn? Dat is in jullie eerste podcast uitgelegd.
Ja, dat snappen we als het goed is allemaal.
Ja, precies. Dus je hebt suikers en die worden omgezet. Dus als je minder suikers in je druiven hebt, dan betekent dat ook dat er minder alcohol in komt. Dus onrijpere druiven kan een methode zijn, maar iedereen is daar nog mee aan het experimenteren. Er zijn ook andere technieken, meerdere technieken om te dealcoholiseren. Dus je hebt iets met membranen, je hebt de spinning cone techniek. Maar het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer, dat je eerst wijn maakt, echte gewone wijn, en daarna trek je de alcohol eruit. En dat doet natuurlijk altijd iets met de wijn. Het kan niet goed zijn voor een wijn om hem zeg maar eerst te maken en hem dan helemaal uit elkaar te trekken, chemisch gezien, en hem dan weer bij elkaar te voegen. Dat is gewoon een, ja, als ik dat met jou doe, dan zie je daar ook niet meer lekker uit. Dus dat merk je aan een wijn. Dus ze proberen nu omwegen te vinden om dus bijvoorbeeld dan is de vraag, kan je dat alcoholvrije wijn noemen? Is het wel wijn? Wat is de definitie van wijn? Daar zijn dus ook de regels, worden daar nu voor opgesteld en aangepast. Je ziet bijvoorbeeld ook dat wijnmakers met hun druiven maken ze most, dus onvergist druivensap. Ze plukken de druivensap, dus je krijgt zoet druivensap met alle suikers intact. En ze maken azijn van dezelfde druivensap. En dat gooien ze dan bij elkaar. Dus dan heb je het zoetje, je hebt het zuurtje. Dus dan zou dat in balans moeten zijn van hetzelfde single vineyard, bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Ja. En dat blenden ze dan. Daar zijn ze bijvoorbeeld mee bezig. Cool. Ja.
Maar we wachten nog een beetje op Mr. Einstein in plaats van die zeg maar de gouden techniek ontwikkelt.
Daar zijn ze mee bezig. Ja. Er is dus ook een techniek. Iedereen is met verschillende technieken bezig. Dus ik heb vorig jaar een hele special geschreven in NRC over alcoholvrije wijn. Dus daar zou je, als je er echt in geïnteresseerd bent, nog een keer naar kunnen kijken. En toen heb ik iemand geïnterviewd in Spanje. Die kwas van El Bulli. Dat is een heel beroemd restaurant dat inmiddels niet meer bestaat in Spanje.
Dit is die gast die met al die chemische middeltjes...
Ja, Ferran Adrià.
Ja.
En dat was toen de moleculaire keuken. Maar de mensen achter dat restaurant, dus niet de minste zou je kunnen zeggen, die zagen dat toen in Spanje werd ingevoerd dat dat het rijbewijs puntenaftrek kreeg op het moment dat je met alcohol achter het stuur zat, zagen ze een enorme daling in hun restaurant van het bestellen van wijn tijdens de lunch. En zij bleven dus zitten met enorme resten in hun kelder. Dus zij zijn gaan denken van hoe kunnen we die wijnen nou verkopen? Ja, eigenlijk de enige manier is de alcohol eruit halen. Toevallig kenden ze een mannetje en die had een of andere techniek uit een ziekenhuis van de nierdialyse. Dat hebben ze toegepast op wijn. En toen hebben ze een apparaat ontwikkeld. En het ziet er gewoon uit als een heel groot espresso apparaat. Dus je koopt gewoon een wijn van de wijnkaart. Je zoekt gewoon een wijn uit. Chateau Neuf du Pape, ik zeg maar even was. Of een lekkere Rioja, misschien logischer. En dan zeg je, nou, ik wil deze wijn op 9% of op 2%.
Wat?
En dan stop je die in dat apparaat. Er gaat een naald doorheen. Ze gingen mij natuurlijk niet aan mijn neus hangen hoe ze dat precies deden. Nee. Maar dat heeft iets met membranen te maken. Dus ze zuigen het er ergens door. Een soort filter eigenlijk. Dan krijg je je fles weer terug. Ja, hij smaakt natuurlijk anders, want er zit geen alcohol meer in.
Ja, maar dat ding destilleert toch niet alleen specifiek de alcohol eruit? Er moet toch meer uitgetrokken worden?
Nou, dat is waarom het dus ook anders smaakt. Het is heel lastig, die techniek is er dus nog niet, om alleen de alcohol eruit te halen. Dat is nog niet gelukt. En je verliest gewoon 12% of tegenwoordig zijn wijnen vaak 15%. 50% van je wijn. Dus ik vroeg ook aan die man van, maar is het nog wel lekker dan? En dan zei hij, dat moet je zelf maar proeven. En hij gaf eigenlijk toe dat er een tipping point is van wanneer je nog de smaak herkent van zoals hij was. En dat het echt verandert. En dat was volgens mij bij 9%.
Oh ja.
Dat is al best wel significant.
Ja, dat is al best wel significant als je het hebt over een wijn van 15%.
Ja, precies.
Kan je toch twee flessen drinken in plaats van één?
Ja.
Tijdens de lunch. Nou ja, je lacht, maar zo rekende hij dus wel. Want hij dacht alleen maar aan omzet.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus hij verkocht
voorraden die
twee flessen waar hij er normaal één kon verkopen.
Ja. Oh ja.
Ja,
ja, groot gelijk heeft hij. Ja. Ja, waarom niet?
Maar leuk toch, al die dingen?
Ja, ik vind het heel vet. Ja, ja. Gaat echt een wereld voor me open.
Ja,
het is echt,
precies.
Ja, het nieuwe jaar is begonnen. En nou ja, dat is ook wel de reden waarom wij het wel graag hierover wilden hebben. Want ik denk dat heel veel mensen om ons heen, wat wij in ieder geval zien, die leven frisse start, alle goede voornemens. En daar hoort tegenwoordig dus ook Dry January bij. Wat vaak inhoudt gewoon even een maand helemaal niet drinken. Esmee, heb jij tips hoe je zo'n maand goed doorkomt?
Zeker. Daar ben ik voor. ten eerste wil ik zeggen, je hoeft natuurlijk helemaal niks. Maar als je zelf denkt van, het is wel ergens fijn om een maand te kijken hoe ik dat kan overleven, zo'n maand zonder alcohol, dan is het natuurlijk veel makkelijker als je iets kunt drinken wat wel lekker is.
Ja.
Dus in plaats van dat je gaat zitten sippen op met een colaatje of een glaasje spa, kun je juist die maand gebruiken om te ontdekken wat er allemaal in de markt is. En ik ben daar nu mee bezig en ik ben echt verbaasd over wat er allemaal is. En dat er dus ook echt dingen zijn die echt mindblowing gek zijn. Dus ik zou zeggen, ga gewoon eens naar je lokale shop en vraag, wat hebben jullie eigenlijk voor me? En ik zou niet per se in de supermarkt beginnen, maar gewoon echt wel online een wijnshop. Je kunt dus ook even kijken op What to Drink, waar ik nu mee bezig ben. Ik heb net allemaal bubbels geproefd en die vergeleken. Ja, kijk maar op de website wat de winnaar is. En dan heb je natuurlijk alle juices, gastrosappen, kefir, sparkling teas, kombucha's en wat al niet meer erbij.
Ja, nou, wij hadden laatst een wijnavond georganiseerd en toen ook kombucha op de kaart staan, heeft niemand gedronken.
Ja, nee. Nou ja, dat is wel grappig, want jij zei, je begint nu over Dry January, maar in mijn ervaring is eigenlijk de mensen die echt met wijn bezig zijn, die doen niet aan Dry January. Zelfs als je gewoon helemaal niet bezig bent met niet drinken in Dry January, is het best leuk omdat anderen er misschien mee bezig zijn om je er eens in te verdiepen.
Ja.
En het naast een, je hoeft niet helemaal te stoppen natuurlijk. Je kan ook gewoon op dezelfde avond, dat doe ik vaak, ik drink dan 5 drankjes zonder alcohol en 2 bijvoorbeeld met. En dan, ja, ik heb een hele avond. Dus ik kies ook op de avond zelf. Dat is ook een strategie.
Ja, inderdaad.
Het is niet helemaal dry, maar toch wel iets drier.
Drier, ja. January.
Ja, dus dat is eigenlijk misschien sowieso wel een goede tip. Om gewoon bewuster inderdaad om te gaan met je keuze in drankjes. Of dat dan zeg maar
misschien kunnen we mindful mee.
Mindful mee, ja, inderdaad.
Dat heb ik net bedacht. Ben eigenlijk wel goed.
Ja, heel mee. Goed.
Ja.
Okay. Dus gewoon, uiteindelijk zijn we dan gewoon het hele jaar niet meer aan het drinken.
Ja, dat zeiden we. Dry January. En vaak is het ook zelfs dry February. Soms verlengen mensen het al.
Ja, precies.
Ja, niet de wijnliefhebbers, denk ik. En sober October heb je nog. Dry
Sober October. Dat was laatst iemand die dat wilde doen. Zei van ja, zo'n weekendje weggaan. Van ja, weet niet zeker of wij wel meegaan. Want mijn vriend die wil even niet drinken.
Ja.
En letterlijk volgens mij de eerste dag.
Maar dat is toch ook. Maar dat is toch eigenlijk bizar dat je niet meegaat met iets omdat je niet drinkt.
Ja. Ja, daar
gaat het toch ergens fout.
Ja, daar kan ik dan ook niet helemaal. Ja, maar dat je misschien niet helemaal, zeg maar, dit was wel een weekend waar gewoon lavish, lekkere wijnen gingen drinken.
Ja.
En leuke dingen met elkaar doen. En dat je dan misschien niet helemaal op eenzelfde niveau zit, dat je dat dan een beetje voelt. Omdat mensen dan toch een beetje dronken worden en dan zit je daar nuchter naast. Een soort van andere mindset.
Ja.
Dat zou het misschien dan meer kunnen zijn.
Ik denk dat er ook best wel over. Ik denk dat voor een heel groot deel mensen het ook moeilijk vinden om niet te drinken, omdat er ook zo'n beeld omheen hangt van
dat je saai bent.
Ja, van oh, dat is ongezellig. Oh, je hoeft geen, je wil een cola. Ja, het is saai of zo. Dat is ongezellig.
Ik heb er nog wel een tip voor. Wat je kunt doen als je niet drinkt en je doet dus Dry January en je zit tussen je wijnvrienden die allemaal lekker aan het drinken zijn. Je kunt het heel ostentatief doen. Zo van, ik drink nu niet. Nee, ik hoef geen drankje. Maar vaak is dat moeilijker dan als je voor jezelf besloten hebt, merk ik nu. Ik pak gewoon het glas aan en ik zeg dankjewel. En ik zet het gewoon weer neer. Dat kost mij minder energie dan aan iedereen te gaan lopen uitleggen dat ik een Dry January of een Dry Monday doe, whatever.
Ja.
Omdat mensen helemaal niet, op zeker na 3, als ze 3 wijn achter hun kiezen hebben, niemand merkt meer of jij aan het drinken bent. En ik neem dus vaak zelf mijn eigen alcoholvrije drank mee. Dat is ook een tip.
Mm.
Dat is veel makkelijker, want dan zit je gewoon met een fles en je hebt hele fancy flessen.
Sorry.
Je hebt hele fancy flessen waardoor mensen ook helemaal niet zien dat het alcoholvrij is. En dat staat dan gewoon op tafel. Maar volgens mij kan je prima als je naar een feestje gaat en je doet Dry January je eigen wijn meenemen. En dan ook nog één voor de gastheer of vrouw. En het valt helemaal niet op. Mensen zijn er niet mee bezig. Wat jij aan het drinken bent. Als je maar aan het drinken bent.
En dan heb je in ieder geval zelf een lekkere vervanger. Als
precies, dan heb je zelf iets lekkers.
Je moet alleen niet met je kop thee met je Pickwick zakje dat eruit hangt gaat staan. Ja. Denk ik, dat denk ik wel een beetje.
Ja, dat kan je ook doen als je mot wil.
Ja.
leuk.
Oké, ik ga naar een feestje inderdaad. Ik wil liever niet drinken, dus ik neem mijn eigen alcoholvrije wijn mee. Maar waar, als ik nu dus naar bijvoorbeeld de Slijter ga of naar de supermarkt of waar ze alcoholvrij wijn hebben, waar moet ik dan op letten? Ja. Of waar kan ik op letten, in ieder geval bij de keuze?
Ja. Ja, dat is eigenlijk net zo moeilijk als bij gewone wijn met alcohol.
Ja.
Daarvoor zijn wijngidsen dus gemaakt. Dus ik heb jarenlang met Harold de Grote Hamersma gedaan. Omdat het ook, als je hem niet geproefd hebt, dan kun je gewoon niet weten wat je in handen hebt. Je kan afgaan op wat de persoon in de wijnwinkel je aanraadt. Maar je weet niet precies hoe die smaakt. The proof is in the pudding. Dus je moet hem dan maar gewoon kopen en hem proberen. En de grootste nu waar je naartoe kunt, als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont, of in Haarlem, of in Amersfoort, of in Tilburg, dan heb je niksenniks.nl. Die hebben ook een webwinkel, maar die hebben dus ook vaste winkels. Een alcoholvrije slijterij.
En wow,
daar kun je ook proeven. Dus het fijne is dat je daar gewoon dat je daar kunt proeven wat er wat ze in het assortiment hebben. En als je op mijn website kijkt, dan heb ik ook wel smaakomschrijvingen erbij. Want er zijn bijvoorbeeld wijnen, niet alle alcoholvrije wijnen smaken hetzelfde natuurlijk. Net zoals de gewone wijnen ook niet
precies
dezelfde smaak.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment voor NRC één wijn, een lichte rode wijn,
ja,
die gedealcoholiseerd was, die ik dus onwijs lekker vond. Maar dan kreeg ik allemaal van die oudere heren aan mijn broek, die zeiden van, nou, ik vond het echt helemaal niks. Maar dat was gewoon ook niet hun smaakprofiel, want die houden van zware geëikte wijnen.
Ja.
En dus als er alcohol in had gezeten, hadden ze het ook niet goed gevonden. Maar dus dat is mijn tip dan. Beschrijf de stijl die je normaal lekker vindt. Want ook bijvoorbeeld bij de witte wijnen heb je lichte wijnen zoals die Riesling misschien die jij nu hebt meegenomen. Maar je hebt ook een wijn die heet Zero en, met een C. Met een geel etiket. En dat is een witte wijn die gemaakt is als een Chardonnay op hout. Dus als je daarvan houdt, moet je die kopen. Moet je niet een hele zure Riesling kopen.
Nee, precies.
Dus, maar eerst was die keuze er helemaal niet. Maar dat begint nu steeds meer te komen. Dus kijk even goed op het etiket. Kijk even goed online. En meestal is het toch wel zo dat als hij wat duurder is, dat hij dan ook wel wat subtieler smaakt.
Ja.
Oké, goede tips.
Ja. We moeten ons er toch maar eens aan gaan wagen. Echt eens gaan proberen.
Ja.
Alleen het zeg maar, wijn op zich is al natuurlijk een behoorlijk wild landschap om doorheen te komen.
Zeker.
Dus dit is weer een heel nieuw landschap erbij.
Ja, en je moet er ook wel een soort mindset hebben dat je ervoor open staat. Dit is geen excuus voor vieze wijn, maar dat je ervoor open staat dat het dus niet precies hetzelfde smaakt als gewone wijn.
Ja.
En beoordeel jij misschien nu ook wijnen anders die bijvoorbeeld heel hoog in alcohol zijn? Omdat je dan misschien, omdat je zelf gewoon weinig alcohol drinkt of daar misschien minder de voorkeur naar hebt, dat je dan denkt, zo, dit is heel zwaar of zo, dat het zwaarder valt. Of
nou ja, het valt dus niet, want je slikt het niet door. Nee, maar dat is een groot verschil. Hoe, als je technisch leert proeven, dan beoordeel je het percentage alcohol op hoe erg het in je mond brandt. En ik merk wel dat bij mij nu meer brandt dan normaal.
Ja.
Dus het antwoord is ja.
Ja. Ja, je ervaart het gewoon al.
Ik ervaar het wel als branderiger dan, dan voorheen. Omdat mijn mond het gewoon minder gewend is. Ja.
Oké, nou, ik ben een hele hoop wijzer geworden in ieder geval. Over een onderwerp dat me
niet interesseert.
Niet nader aan het hart staat. Nee, maar ik ben nu heel erg nieuwsgierig. Maar goed, we gaan de nieuwsgierigheid nog verder triggeren in de proefaflevering.
Ja, heel erg benieuwd. Want dat wordt onze eerste ervaring met alcoholvrij wijn.
Ja. Maar voordat we echt afsluiten, we hebben altijd een wijntip van de week. En daar heb je al een hele hoop tips gegeven. Maar
Wijntip van de week. Mijn wijntip van de week. Nou ja, ik kan natuurlijk niet anders dan mijn eigen website in dit geval promoten. En dat is whattodrink.nl. En ik vind het eigenlijk wel grappig om dat te doen. Omdat ik normaal natuurlijk gewoon niet commercieel bezig ben of iets probeer te promoten. Want ik ben altijd objectief en ik mag nooit, zeg maar, mag wel mijn waardering uitspreken of mijn afkeuring over iets. Maar hier heb ik echt net heel hard aan gewerkt. En ik vond het ook ontzettend leuk om te doen. Om al die alcoholvrije alternatieven. Dus echt van Ik heb me nu gericht op bubbels, omdat het december was natuurlijk.
Ja.
Maar neem maar eens een kijkje. En eigenlijk is de website nog niet helemaal af. Maar de nieuwsbrief, daar geef ik nu elke week een tip in. En daar zitten echt mijn favorieten in. Ik ben natuurlijk begonnen met de dingen die ik het allerlekkerst vond. Een klein tipje van de sluier. Dat bijvoorbeeld een hele goede poiré, een cider. Waarbij je echt gewoon fantastisch bij kaasplankjes, dat soort dingen. Dat je echt vergeet dat je iets zit te drinken waar geen alcohol in zit. Ja.
Leuk.
Echt nice. Heel cool. Dus eigenlijk iedereen die nu na deze aflevering denkt, oh, ik wil even experimenteren met alcoholvrij, moet gewoon naar jouw website gaan. En ja, daar staan eigenlijk een hele lijst met alternatieven. En
ja, en in die nieuws vooral even opgeven voor de nieuwsbrief. Ja. Want daar geef ik nu de meeste tips in. En ook om Dry January door te komen. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn.
Ja, vooral even abonneren op de nieuwsbrief. Ja. En hou de website in de gaten.
Top.
Ja. Leuk, top. We hadden het er net al een klein beetje over. Maar ik heb een wijntip. En dat is een Beaujolais Nouveau. Ik heb voor het eerst in mijn leven in het jaar in het jaar waar je in leeft, een wijn ook uit dat jaartal gedronken tegelijkertijd. En dat was dus een Beaujolais Nouveau uit 2022. En dat was dus een fles wijn die letterlijk 2 weken voordat ik hem dronk, het flesje in was gegaan. En dat is echt heel erg lekker, heel erg lekker fris wijntje. En het heeft één specifiek één wijn van Jean Foillard.
Jean Foillard, ja.
Foillard, dankjewel. Jean Foillard.
Ja.
En dat is zijn Beaujolais Nouveau uit 2022. Heel leuk om te drinken. Echt een aan. Ja, dit was echt top.
Ja.
Nou,
ja,
Sophie.
Ja, mijn wijntip. Nou ja, ik ging op pad eigenlijk om een paar alcoholvrije wijnen in te slaan voor de proeverij straks. En toen kwam ik uit bij een hele leuke winkel in Amsterdam-Oost. Ze hebben ook een webshop, het heet De Drankerij. En zij zijn eigenlijk volgens mij begonnen juist met heel veel alcoholvrije opties. Ze hebben nu ook wel een aantal wijnen ook en wel ook dranken met alcohol. Maar er is ook heel veel alcoholvrij. En het is ook gewoon een superleuke winkel om gewoon een beetje doorheen te wandelen en kijken wat ze allemaal hebben. Een hele grappige, ja, ook limonades en sappen. En dus ik zou zeker aanraden als je dus nu een maandje alcoholvrij probeert, of misschien gewoon sowieso een keer zin hebt en iets alcoholvrijs, om even op hun webwinkel of bij hun webwinkel te kijken, of als je in Amsterdam woont of in de buurt daar eens langs te gaan, want ze kunnen je daar ook heel goed adviseren.
Nou, voor nu bedankt, Esme. Wij blijven nog even zitten. Dan gaan we alcoholvrij wijn drinken.
Woehoe! Ja.
Yeah. Dus heb je zin om lekker met ons mee te drinken? Ga naar de website, kijk even op Instagram. En daar delen we uiteraard de komende week welke wijntjes we drinken. En dan zien we jullie bij de proefaflevering.
Ja, bedankt en tot in de proefaflevering. Doei! Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes, op Instagram of de website welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je favoriete podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
Misschien heb jij ook wel een wijntip voor ons. Of is er een gast of een onderwerp waar jij meer over wilt leren? Laat het ons weten op podcast@wijnsnops.com of via Insta.
Tot de volgende wijnsnops.